Dit is Revive.nl op God Radio. Het programma waarin je hoort over wat God doet in Nederland. De hosts van vandaag zijn Robert-Jan en Jennifer.
Yes, welkom bij Revive.nl op God Radio. Ik zit hier vandaag met...
Met Jennifer, hallo.
Hallo Jennifer. Hi. Vest terug uit Ghana.
Ja. Was ik vind awesome, het ontzettend he? Koud hier.
Ja.
Ik vind helemaal niks.
Nou, zijn wel meer mensen met je eens, denk ik. Hey, we zijn hier vandaag met Christian Tan. Christian, welkom.
Dankjewel.
Yes, supergoed om jou hier te hebben. Het thema vandaag is Godsvrees, heiligheid of ook wel de vrezen des Heren.
Yes.
Even MBG Nederlands.
Uh-huh.
Yes. Yes, hey, daar gaan we het vandaag over hebben.
Ja, en Christian is voormalig zendeling en voorganger bij Leef Deventer. En momenteel ook secretaris van de Verenigde Pinkster en Evangeliegemeente, ook wel de VPE. Hij geeft leiding aan de organisatie Meer Jezus. En zij stellen zich ten doel om vanuit de VPE 100 kerken in 10 jaar te stichten.
Zeker.
Wauw.
Yes, daarover zometeen meer. Maar voor nu hebben we een teaservraag voor jou, Christian. Wat gebeurt er in een ruimte, als godsvrees valt, als er een atmosfeer is van godsvrees in een ruimte of in een dienst, wat gebeurt er dan?
Nou, ik heb het gelukkig regelmatig mogen meemaken, joh. Mensen hoeven niet te wachten tot er gebeden wordt of dat de preek klaar is. Maar ze beginnen vaak spontaan al te huilen of hun zonde te belijden of conflicten op te lossen met elkaar. Of ik heb mensen naar voren zien kruipen op hun knieën naar het kruis en gewoon een totale transformatie. En dan daarna komt de blijdschap van de Heilige Geest eroverheen. En,
wow.
En die hebt andere mensen blijvend veranderd. Ja, ja. Dat is niks beters.
Wauw. Dat is wat we willen zien.
Absoluut.
Amen.
Amen.
Amen. Hey, heel goed. Wij gaan zo meteen verder in gesprek over het thema. Maar voor nu is het eerst tijd voor...
Rondje langs de velden. Het laatste nieuws over wat God doet in Nederland.
Yes, Jen.
Ja, het eerste artikel dat gaat over Susanne Geske. Zij heeft namelijk een heel heftig verhaal. Haar man die is vermoord.
Oh.
Zij woonde een tijdje in Turkije, 25 jaar. Daar werkte ze en woonde ze samen. En in 2007 werd haar man Tilman vermoord door jonge moslimmannen in de Turkse stad Matalya. En 2 dagen na de moord vergaf Susanne de daders. Nou, dat is heel bijzonder. En dan vertelt ze meer over een online programma van de SDOK. De woordvoerder daarvan, Richard Groeneboom, vertelt... Susannes verhaal laat zien welke bevrijdende kracht je ervaart na vergeving. Vergeven is iets tegennatuurlijks. Dat kun je alleen door Gods genade. En in het verhaal van Susanne komt dat heel sterk naar voren. Nou, in het programma worden verschillende filmfragmenten vertoond. Naast de beelden van de begrafenis van de man van Susanne... is er ook een ontroerend fragment te zien waarin Mirjam, dat is de dochter van Susanne, vertelt hoe God haar troost gaf toen ze er helemaal doorheen zat. Ik kan me niet voorstellen om op zo'n jonge leeftijd eigenlijk dat je vader vermoord wordt. Dus dat stukje dat wordt ook in het programma tentoongesteld. En het hele programma dat heet Moordenaars en Huisbazen. En het is te zien op www.stok.nl/Susanne. En Susanne met een S.
Wauw.
Ja. Heftig.
Heftig, ja.
Ja.
Heftig. En ik denk ook dat zo... Het is zoiets... De vergeving die wij kunnen... Omdat we ten eerste vergeven zijn... en wij de kracht van de Heilige Geest hebben... is voor de wereld soms zo moeilijk te begrijpen...
Ja.
Zelfs dat ze daar soms boos van worden. Van hoe kun je vergeven?
Ja, hoe kun je vergeven?
Ja.
Vooral als een leven zo van je wordt weggenomen uit je gezin.
Ja,
het kan ook niet anders zonder dat je gelooft dat God uiteindelijk degene is die voor eeuwig recht zal spreken.
Ja.
Ja.
En dat je die persoon weer gaat terugzien die je verloren bent. Zonder dat moet het allemaal hier op aarde gebeuren.
Ja.
Ben je die persoon voor altijd kwijt. Maar moet ook wraak hier op aarde komen. Dus...
Mm.
Het geloof is onmisbaar in om zo te kunnen vergeven.
Ja, God is rechter. Yes. Hey, we gaan door naar een volgend artikel. Succesvolle zangeres Rachel Spier zegt... Leven in de spotlights is bijna niet te doen. Ik weet niet hoe oud je bent als je luistert... maar als je zo oud als ons bent... dan ken je waarschijnlijk nog wel het nummer van de band Nakatomi... Zoals een...
Nee, ik
ken je dat
niet.
Wel, Nick?
Ben ik te jong of ben ik te oud? Ik ken dat niet.
Ik ben te jong, denk ik.
Children of the Night. Het klinkt wel heftig. Maar we are the children of the night. Nee?
Nee, man.
Ben ik de enige die heb zitten hakken op dit...
ik was al bekeerd toen, denk ik.
Ja, maar, ja. dit was echt een hele grote hit. En zij zegt het volgende. Althans, zij zegt het volgende. Ze heeft het best wel een Nederlander gezegd al in een boek wat binnenkort verschijnt. Dat heet From Glory to Glory. En dat verschijnt bij Scholte Uitgeverij. Het boek vertelt het persoonlijke levensverhaal van een zangeres die weet wat het is om voor een volle Ahoy op te treden. Maar ook wat het is om je leven in Gods hand te leggen. Ze zegt, ik ben erachter gekomen dat leven in de spotlights bijna niet te doen is zonder God. En in dat boek deelt ze de hoogtepunten, de diepe dalen en de momenten waarop God keer op keer bijzondere dingen deed. Dus als jij geïnteresseerd bent, als jij wel weet over wie ik het heb, en jij hebt wel gehakt op dit nummer en je wil haar verhaal lezen, dan raden we je aan om dat boek te kopen. Dat komt half april uit. Dus from glory to glory.
Ik ben benieuwd. Nou, een ander artikel, dat gaat over jongeren die helemaal uit hun dak gingen voor Jezus. En het was bij het Heartbeat Weekend. Heartbeat organiseert elk najaar een laagdrempelig weekend voor jongeren om God beter te leren kennen. Maar dit jaar organiseerden ze iets nieuws. Een weekend voor jongeren die al een hele sterke relatie hebben met Jezus. Samen gingen ze de diepte in op het landgoed Baak. En Gijs Wessels, dat is een van de organisatoren, en haar vertelt... De generatie die er nu is, heeft een jongen die ik in mijn 17 jaar bij Heartbeat nog nooit heb gezien. God doet echt iets nieuws. De thema's van het weekend waren intimiteit, identiteit en autoriteit. Waarbij Wim Holdebach sprak over identiteit, Stefan van Eck over roeping en bestemming en Michiel Koelewijn sprak over geven, overvloed in het Koninkrijk van God. Voor sommige jongeren was het ook een eye-opener toen Michiel Koelewijn sprak over tiende geven. Want veel van die jongeren dachten, wat heb ik nou te geven? Wat is die 10 euro nou of die 5 euro? Maar ze kregen echt het besef van als je een beetje geeft en ook tiende geeft, dan kan God er iets moois mee doen. En dan voorziet hij in de rest. En het was heel tof om te zien hoeveel jongeren dat oppakten. Gijs ziet verder ook een bijzondere generatie opstaan. Hij vertelt, we doen dit al vele jaren, maar de jongeren van nu, ze willen echt een persoonlijke aanraking van God die hun leven verandert. En dat is wat ze nu zien. En die honger, dat is veel groter geworden. Nou, Christian, zie jij dat ook? Dat er echt een honger is vanuit de jongeren in de tijd van nu?
Ja, absoluut. Ja. Ik ken Heartbeat ook, een super geweldige club. Ja. Daar zie je het heel sterk. Maar je ziet eigenlijk door het hele land heen, zie je dat jongeren die... die hebben eigenlijk niet zoveel meer eraan dat de boodschap makkelijk wordt gemaakt en wordt aangepast aan ze van, het maakt allemaal niet uit wat je doet. Ze willen gewoon het rauwe spul, zeg maar, van het echte woord van God. Daar reageren ze op, zowel binnen als buiten de kerk. Dus ik zie dat zeker. Ja, en ik weet niet of dat altijd zo is, gewoon dat het aan de leeftijd ligt of aan het tijdperk ligt. Maar er is wel iets geshift in sowieso in het denken van jongeren vergeleken met 15 jaar geleden.
Ja. Ik zie het ook. De jongeren willen echt dat echte van God. Ze willen het zien, ze willen het ervaren, ze willen het voelen. Het wordt heel persoonlijk voor hun.
Ja, er is een onderzoek geweest van One Hope, een organisatie gelieerd aan de Assemblies of God. Dus de VPE. En in 2006 hebben ze gevraagd aan tieners, 13 tot 19 jaar, buiten de kerk. Als een christen, vriend of familie, je mee zou vragen naar de kerk, zou je meegaan? 6% zei ja. 6 of 7% zei ja, dat is heel weinig. Mm-hmm. 2019, nog voor corona, hebben ze hetzelfde vraag gesteld aan dezelfde groep. 70%. Dus vertienvoudigd.
Wow.
Dus er is iets veranderd sowieso. En ja, vooral onder de jongeren.
Fantastisch. Ja. Mooi.
Ik denk dat het ook iets te maken heeft juist met wat al die jongeren over zich heen hebben gehad.
Ja.
Dat ze heeft gedreven naar een plek van hopeloosheid. Dat ze eigenlijk daarmee laaghangende vrucht zijn geworden voor het evangelie.
Ja, misschien wel. Of weet je, dat anti-gevoel van mensen die opgroeiden eind vorige eeuw nog van de kerk zoals het vroeger was. Een kerk die in heel veel opzichten niet echt leek op Jezus. Hmm. Wat nog bij de oude generatie zit, dat anti-gevoel er nog wel. Maar jongeren hebben dat niet meer. Met name gewoon als een superseculiere omgeving opgroeien. En niet de Bijbelbelt waar het nog een beetje achterloopt. Maar dan zie je dat ze heel blanco en open erin staan.
Ja, ja, mooi.
Ja, zeker.
Ja. Hey, wij kunnen niet wachten tot al die mooie jonge mensen Jezus gaan leren kennen. Mm-hmm. Hey, vandaag is het thema heiligheid, godsvrees, de vrezen des Heeren. We zijn hier met Christian Tan. Hey, en omdat dat thema is, in ieder geval in theorie is het een wat zwaarder thema. Dus laten we even rustig beginnen met het volgende nummer. We gaan luisteren naar Paul Zak. En het is een hymn in een nieuw jasje. En het is Just a Closer Walk with Thee. Granted, Jesus, this is what I plea. En we gaan luisteren naar Paul Zak. Zo, hier komt hij.
I am weak, but thou art strong. Jesus, keep me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk, let me walk close to thee. Just a closer walk with thee. Granted, Jesus, is my plea. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. Through this world of toil and snares, if I falter, Lord, who cares? Who with me my burden shares? None but thee, dear Lord, none but thee. Just a closer walk with thee. Granted, Jesus, is my plea. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. Old. Time for me will be no more. Guide me gently, safely, oh, to thy kingdom shore, to thy shore. Just a closer walk with thee. Granted, Jesus, is my plea. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. Let it.
Revive.nl op God Radio. Het programma waarin je hoort over wat God doet in Nederland.
Welkom terug bij Revive on God Radio. Het thema van vandaag is godsvrees en heiligheid. We zitten hier vandaag met Christian. Christian,
hi.
Nogmaals welkom.
Dankjewel.
Wil je wat kort over jezelf vertellen?
Ik ben getrouwd met Nathalie. Ze is Colombiaanse. Ik ben zelf een Indo. Dus we zijn lekker multiculti. We hebben 3 kinderen. Twee pubers en eentje nakomertje van 9. We doen hartstikke veel dingen. Tegelijk eigenlijk. En daar hou ik ook wel van. Dus voorganger in Deventer. Daarna stichten we 3 gemeentes erbij waar we zelf een beetje betrokken bij zijn. En secretaris voor de VPE, een hoofdgemeentestichting ook. 100 kerk in 10 jaar, dat is het plan een beetje. Dat is ook eigenlijk een beetje mijn hobby. Dus mijn werk is mijn hobby. Ik hou gewoon van ontzettend veel van Gods woord, van Jezus. Diep geraakt op mijn 18e door het evangelie. Wat ik daarvoor wel meekreeg, maar gewoon... Ik geloof het allemaal wel, zeg maar. Maar daar echt een ontmoeting gehad op mijn 18e in Indonesië. Het land van mijn vader, met de heiligheid van God. Dus dat heeft mijn leven op de kop gezet. En ja... Dus daar doe ik maar een beetje wat mee dan. Ja,
ja, ja. Nou ja, dat doe je heel goed. Hey, en je zegt net al iets over gemeentestichting en iets wat je doet namens de VPE. Dat is een landelijke denominatie. 100 kerken in 10 jaar. Vertel daar eens wat over.
Ja, we hadden gezien echt wat de kracht is van een nieuwe kerk. Die zich richt op ongelovigen. En in Zutphen zijn we 8 jaar voorganger geweest van een net gestarte kerk. Wilke van den Kamp, die sleepte ons erbij, zijn we voorgangers geworden. Ja, daar zagen we echt een paar honderd mensen tot geloof komen. Die kerk groeide, vooral door bekeringsgroei. En de hele stad die veranderde. Drugsdealers kwamen echt letterlijk klagen van onze klanten blijven weg en gaan allemaal naar die kerk. Daarna door God echt gedwongen alles op te geven naar Aruba te gaan, waar we niemand kenden. En daar een hele nieuwe kerk vanaf het begin te starten. En ook daar weer gezien hoe God dat gebruikte. Dus we zagen gewoon de kracht van nieuwe kerken. Dus toen werden we gevraagd. Nou, God die zei eigenlijk van tevoren, joh, de VPE gaat je vragen. En dan moet je ja op zeggen. En toen dat inderdaad gebeurde, toen we teruggingen naar Nederland in 2018. Toen kregen we gewoon mijn vrouw en ik gewoon al praten in ons hart van, joh, 100 kerken in 10 jaar, dat zou echt een vet doel zijn voor de beweging. Maar we hielden het stil. We dachten, ja, niet te hoog van de toren blazen. En mensen snappen dat niet als we het gaan roepen. Dus we zeiden niks. Maar het eerste gesprek wat we hadden met de voorzitter van de beweging, die ken je ook wel, Magiel Jonker.
Dat is de Pinksterpaus.
Ja, zeker. Is nog steeds de paus. Toen zei hij, joh, Chris is heel gek, maar we doen het echt nooit, maar ik heb echt van God gehoord in gebed. We moeten gaan voor 100 kerken in 10 jaar.
Wow.
Dus hij wist van niks, dus toen, nou, we hebben woord van God te pakken, hier moeten we mee gaan rennen. En sindsdien zien we het gewoon, weet je, we spreken het uit en in geloof, terwijl er nog, ook toen er nog niks was. En mensen worden gewoon in de fik gezet door de Heer en het gebeurt. Dus we zitten nu na 3 jaar op 27, zoiets. Ja. Dus, maar voor mij mag er wel een tandje bij, want... Maar in ieder geval, het begin is er en het geloof is er. En we zien echt de mensen ook tot geloof komen, echt zonder God. Ja. Ja.
Hey, ik kan me nog een... gaan we even een bruggetje maken naar het onderwerp. Want ik kan me nog een dienst herinneren van de VPE waar ik bij was en waar jij voor ging. En waar jij sprak over dit onderwerp. En terwijl je aan het spreken was, gebeurde ook daadwerkelijk hetgeen wat jij net zei. En het waren... vond het zo'n mooie... ik kan er nog emotioneel van worden, want het waren voorgangers, mannen, vrouwen die al jarenlang onderweg waren, die weer als kleine kinderen op hun knieën voor Jezus neervielen en zeggen, hey, alles is van u, alles is van u. Hey, godsvrees, heiligheid.
Amen. Ja.
Het woord zegt ook dat in perfecte liefde is geen angst. En mensen kennen die tekst en dat gaan ze dan combineren met godsvrees en dan raken ze in de knoop. Leg het eens uit, hoe zit dat dan? Wat is dat nou allemaal?
Ja, nee, dat klopt ook. Ja, die tekst die klopt helemaal. Maar het heeft wel te maken met de volgorde. Dus ik kan het precies volgen, want ik heb zelf ook die reis gemaakt. Ik dacht, God is lief. Hey, en ik ben ook lief. God is goed en ik ben ook goed. Dus ja, dat komt goed uit. En ik had geen enkel besef dat ik vergeving nodig had. Of dat mijn zonde zo erg was. En de Bijbel zegt ook, joh, als je weinig vergeven wordt, je denkt dat je weinig vergeven wordt, dan heb je weinig liefde. Dus ik dacht, er valt mij niks te vergeven. Dus ik had ook weinig passie voor Jezus, eigenlijk niks. Ik vond alles moeilijk, alles vervelend. Alles vond ik een wet van buiten, wat niet in mijn hart zat. Ik dacht op een verkeerde manier over Gods liefde. Ik had eigenlijk een te klein beeld van Gods liefde. Dus toen ik in Indonesië was, mijn 18e, en ik vroeg God, als u echt bestaat, laat me iets zien. Toen kwam hij mijn kamer binnen tijdens het schoonmaken van mijn teennagels. terwijl ik dus helemaal niet meer aan God aan denken was. En wat hij liet zien, er kwam 100% liefde kwam in één keer de kamer binnen. Ik denk, wat gebeurt hier? Maar tegelijkertijd kwam alles in mijn hart, wat niet 100% liefde was, werd gewoon in de fik gezet. En ik heb echt een voorproefje van de hel gehad, waar ik niet in geloofde, maar ik vond het veel te heftig vond. Hemel snapte ik wel, maar de hel, dat kan toch niet? Ik dacht, hooguit Hitler en de pedofielen, die gaan erheen. Maar voor de rest van de wereld is wel, ja. Maar God liet me eigenlijk zien, weet je wel, dat ik liefde ben, dat is goed nieuws, maar dat is eerst slecht nieuws. Maar betekent dat die ook liefde is voor degene die en die media wat allemaal zien. Die ik kapot had gemaakt met mijn woorden. Van wie ik zei, oh, die is lelijk en met die wil ik niet omgaan. Omdat God liefde is, ja, is hij. Ja, weet je, als iemand mijn kinderen iets kapot maakt met daden of met woorden, ja, dan ben ik geen liefde als ik zeg, oh ja, maakt niet uit, joh, geen probleem. Nee, weet je, er komt een soort heilige boosheid. Ja. Want de waarde van die persoon waar je van houdt is oneindig. Hm. Dus zeg maar, de heiligheid van God die kwam over me heen en dat was een enorm probleem. En toen na een tijdje, ik wou echt de vloer optillen om het te verstoppen. Om weg te kruipen voor wat gebeurt hier. En later las ik al die bijbelteksten. Onze God is een verterend vuur. Of de Heilige Geest die overtuigt van zonde en van oordeel. Weet je wel? En al die dingen, denk ik, dat heb ik allemaal meegemaakt. Ja. Of de volken zullen allemaal in openbaring. Allemaal. Alle mensen zullen zeggen, als de toorn van God, als de wraak van God zich openbaart. Bergen, val op ons. Om ons te verstoppen voor de wraak van hem die zit op de troon en van het lam. Dan hebben we een probleem in Nederland. We hebben geen bergen om op ons te vallen. Weet je,
de buren gaan. Ja.
Maar en toen ik dat las, dacht ik, dat heb ik ervaren. Gewoon de heilige verontwaardiging van God die liefde is. Wat dus betekent, hij haat dus alles wat mensen kapot maakt. Waar hij zo oneindig van houdt. Zoals Kaïn en Abel, weet je wel. Dat is het perfecte verhaal. God is liefde voor Abel. En dat betekent dat dat bloed van Abel, zeg maar, dat leven wat kapot gemaakt is, dat roept naar hem om wraak. Dan moet God iets aan doen. Maar God is ook liefde voor Kaïn. En niet dat hij hem automatisch vergeeft. Nee, maar hij geeft hem de grootste kans. Hij praat met hem vooraf. Hij praat met hem terwijl het gebeurd is. Hij tikt hem niet meteen van de planeet, zou ik hebben gedaan. Ja, toch? Ik laat je molecuul ontploffen als je er ook om aan denkt je broer te vermoorden. Maar God, ja, is liefde. Maar dat is eerst slecht nieuws voor het goed nieuws is. En pas als we dat snappen. En voor mij betekent het, weet je wel, ik besefte, God bestaat. Ik had mijn allemaal twijfels waren weg. Alleen ik kan niks met hem te maken hebben. Hij is veel te zuiver, veel te puur. Toen ik dat uitriep, toen begon de Heilige Geest gewoon in mijn hoofd te pompen. Nou snap je waarom Jezus gekomen is. Niet alleen voor Hitler en de pedofielen en de criminelen, maar net zo goed voor jou. Ja. En toen ik dat kon aannemen, toen werd ik zo dankbaar. En op dat punt kwam die tekst inderdaad. In die volmaakte liefde is er dan geen angst meer. Omdat God heeft zijn liefde geopenbaard, maar niet een beetje oppervlakkig. In de liefde, in de vorm van de wereldse definitie van liefde, is eigenlijk onverschilligheid. Jij doet jouw ding, ik doe mijn ding. Maar dat is geen liefde. Dat is gewoon, joh, als ik maar geen last van je heb. Maar echte liefde betekent dus boosheid. Betekent verontwaardiging. Betekent de hel. Zonder de hel is God niet goed. En pas als je dat door je heen hebt laten gaan. En dan ook de liefde van God voor jou als Kaïn. Niet alleen als Abel, maar ook voor jou als schuldige. Dat hij, terwijl je al die dingen gedaan hebt. En niet van plan was te veranderen. Dat hij dan voor je sterft aan een kruis. Dan komt die liefde maximaal binnen. En dan inderdaad, ja, dan is er geen angst meer. Dan weet ik, ja, zolang ik op dat spoor blijf, het is niet onvoorwaardelijk. Gods liefde is onvoorwaardelijk, maar Gods genade niet. Dat klinkt heel tegenstrijdig, maar ik moet wel op dat spoor blijven. Ik hoef niet perfect te wandelen, ik mag vallen en opstaan. Maar ik moet mijn hart blijven richten daarop. En zodra ik iets ontdek in mijn hart wat weer geen liefde is, dan beleid ik het, maak ik het goed. En dan weet ik, ja, er is geen angst. Want de Heer kent me, de Heer weet het. De Heer ziet dat ik oprecht wil zijn. En hij belooft me zijn vergeving aan het kruis. Nou, dan is het inderdaad. Ja, dus op dit moment leef ik inderdaad zonder angst voor dat oordeel. Maar zeg maar, de vrees des Heren is voor mij. Ik heb een diepe angst om bij God weg te gaan. Voor wat er gebeurt als ik bij hem wegga. En het maakt juist dat ik alleen maar dichter bij hem wil zijn. Ja.
Is Gods vrees dan ook iets wat geboren is of moet zijn in een ervaring? Zoals dat bij jou gebeurd was toen jij je tenen aan het schoonmaken was?
Nou, weet ik niet. Want ik wil niet dat mensen gaan denken, joh, ik moet zo'n specifieke ervaring hebben en dan pas heb ik het. Weet je, ik denk gewoon dat je, zodra je dit hoort, kun je ervoor kiezen. Hmm. Ook al voel je niks, je kunt zeggen, nou God, ik weet niet of ik het heb, maar ik wil dat gaan hebben. Want ja, er staat de vrezen des Heren, ontzag voor God, is het begin voor alle wijsheid. En de duivel kan je zo gaan vertellen, ja, dat is alleen maar voor een paar mensen, niet voor jou. Dus als dat maar niet gebeurt, het is voor iedereen. God wil het voor iedereen, maar God wil dat iedereen gered wordt. En zonder vrezen des Heren, zonder ontzag voor God, kun je niet gered worden. Dus God wil dat sowieso voor iedereen. Hoe dan ook, als je dat geloof maar eerst hebt. En dan ja, mag het een ervaring zijn, maar het kan ook gewoon komen. Dat je reageert gewoon op het woord van God. Als het op de goede manier gesproken wordt, zoals nu of hopelijk in je kerk. Als je daar dan op reageert, weet je wel. Ik wil dat ontzag hebben voor en die woorden van God knetter serieus nemen. Niet er een eigen draai aan geven.
Ja.
Dus dan is dat jouw ervaring gewoon tijdens de preek, weet je wel. Of als je moeder je verhaaltje voorleest, de Bijbel voorleest tijdens het slapen gaan als 7-jarig kind. Kan ook, weet je wel. Het is sowieso voor iedereen. Ervaring of niet, een bijzonder moment of gewoon geleidelijk groeiend. Het is voor iedereen.
Ja. Ja. En wat is dan zeg maar de definitie van Gods vrees? Omdat je hebt dan die keuze gemaakt. Hoe kan je dat zeg maar ja, terugzien in je leven?
Ja, wat ik zei, ik definieer het. Het is gewoon een angst om bij wat er gebeurt als je bij God weggaat. Dus die alleen maar maakt dat je vanuit liefde, dat je dichter en dichter bij hem wil zijn. Maar dat je ook beseft, zonder hem ga ik helemaal fout, weet je wel. Gaat mijn hart alle kanten op. Dus zo zou ik het als definitie gewoon zeggen. Een ontzag voor God. Maar ook zijn woord zo serieus nemen. En beseffen, weet je. Ook een angst voor wat er gebeurt als je zelf weer de controle neemt. God zegt, het hart is arglistig boven alles. Dus mijn eigen hart beseffen, mijn eigen hart wil mij misleiden. Wie zijn hart volgt is een dwaas, zegt Spreuk ook. Hè? Dus ik heb de neiging om het woord van God, om zeg maar van twee walletjes te eten. Te zeggen aan de buitenkant, oké, ik accepteer wat God zegt, maar ook om mijn eigen invulling aan te geven. En ik ben daar bang voor bij mezelf. Ik ben bang voor wat mijn eigen hart kan doen. Dus ik moet bidden en ik weet dan dat God het zal verhoren, dat hij het zal doen voor me. Maar we moeten wel blijven bidden, God, alsjeblieft bewaar me dat ik niet uw woord een eigen draai ga geven. Niet leraars gaan verzamelen naar mijn eigen begeerte die me vertellen wat ik wil horen. Mm. Dat ik liefde voor de waarheid blijf houden, 2 Thessalonicenzen 2. Ja. Want ik kan nog misleid worden, ik kan mezelf misleiden. Dus Heer, als ik een waarheid van u zie, die ik niet leuk vind, wat mijn vlees gewoon niet tof vindt. Want ik besef, oh man, dan, als ik dat aanneem, moet ik gaan veranderen. Moet ik daar doorheen, weet je wel. En ik wil dat gewoon niet. Dus hoe kan ik dit wegdrukken? Gewoon zeggen, God, ik kan dat gaan doen. Ik heb dat in mijn hart. Bewaar me daarvoor. Ik wil het niet. En dan gaat God het doen.
Ja. Je refereert net aan het verzamelen van leraars die zeg maar je oor kietelen, om het even zo te zeggen. Zonder te kijken naar specifieke kerken of mensen. Denk je dat we misschien in kerken dit onderwerp te weinig van de kansel horen of hebben gehoord? En waar ligt dat aan, denk je?
Ja, zeker. Nou, kijk, sommige mensen komen uit een hele specifieke traditie waar het juist alleen maar donder en bliksem is, zeg maar. Maar op een verkeerde manier. Ook weer met een beeld van God erbij. Van ja, God wil het eigenlijk niet. En God heeft een hekel aan je, weet je wel. En dat is dan ook weer een verkeerd beeld van God. Dus mocht je uit die hoek komen, weet je, ja, God is liefde, is wel de beste lens om ook naar dit soort dingen te kijken. En dan kun je, ja, je kan het bepaalde emoties oproepen. Oh, als ik maar aan het woord vrees des Heren, heiligheid, godsvrees denk, dan denk ik weer aan die vervelende dominee of aan die veroordelende vingers. Dus laten we eventjes dat tackelen, weet je wel. Daar heb ik het niet over. Maar ik denk wel dat als je over het algemeen kijkt naar de cultuur, zeker buiten de Bijbelbelt, dan is de tijdgeest zo dat zelfs een D66 minister twittert, maar God is toch liefde, dus accepteert hij alles en iedereen. Als D66 ministers theologie gaan bedrijven, dan weet je dat je een probleem hebt. Maar dus ik denk dat de tijdgeest is en dat we gewoon eerlijk moeten zijn. Ik heb het ook in mijn eigen hart. Ik ben ook een people pleaser van hier tot ik weet niet waar. Ik wil ook dat mensen me aardig vinden. En ik wil ook graag meepraten met de wereld. Als God me niet helpt, doe ik het ook. Dus we staan allemaal onder die druk. Van, joh, accepteer toch gewoon alles en iedereen. En ja, er zijn kerken, bewegingen, mensen die daarin meegaan. En die komt er voortdurend tegen. En ik heb er echt... Ik veroordeel dat ook niet, want ik snap ze ook, weet je wel. Ik ben zelf, als God me niet helpt, ben ik zelf ook zo. Maar we moeten het wel erkennen. Het is een probleem. En de tijdgeest, Jezus zegt zelf, terwijl hij zelf in zijn tijd heel erg last had van wetticisme. Ja, dus juist de andere kant, een beetje te veel waarheid, te weinig genade. Zegt hij, aan het einde van de tijd zal het probleem zijn wetteloosheid, Matthäus 24. En doordat die wetteloosheid toeneemt, zal de liefde, de agape, dus die liefde kun je eerst alleen maar van God gekregen hebben. Dat zijn echte gelovigen geweest. Die agape van heel veel mensen zal gaan verkillen en ze zullen geloof verliezen. Dus onder die druk staan we. Dus ja, het gebeurt, weet je wel. God is liefde, genade. Hij vindt alles maar best, dus je hoeft niet te veranderen. En ons vlees denkt, yeah, chill man, te gek. Ja. Maar het is enorm gevaarlijk. Ja.
Hoe kunnen we dat gesprek het beste aangaan? Of hoe kun je... Hè, want je praat er nu over op een hele toegankelijke manier, denk ik. Maar bijvoorbeeld, we hebben een jonge generatie. Hè, en die staan onder druk. Satan has a field day met sommigen. Hè, zonder dat ze blootgestaan aan ja, wie God echt is. Hoe kunnen we die generatie benaderen met deze boodschap ook?
Ja, kijk, het is, de wapens zijn hetzelfde als door de eeuwen heen. Het is prediking, discipelschap, gemeente zijn, maar op een Bijbelse manier. Het begint natuurlijk met de prediking, de leer als basis, maar het moet natuurlijk ingekopt worden op persoonlijk vlak. Dus mensen die echt naast mensen lopen en zeggen, hey, waar jij zondag amen op zegt, dat moet je nu toepassen. Weet je, mensen die ook je ook dichtbij laat komen. Maar qua taal heb ik gemerkt waar jonge mensen sowieso, ja, alle leeftijden, gewoon heel erg op aanslaan. Dus als je inderdaad begint vanuit God is liefde, maar het gewoon eventjes wat meer op inzoomt en laat zien dat God is liefde, dus, weet je wel, omdat God liefde is, haat hij zonde. Ik heb geleerd ook het woord maar een beetje te vermijden. God is liefde, maar hij haat de zonde. Het lijkt alsof het een soort schizofrene iets toestand is, zeg maar. Ik heb geleerd dat het woord en heel erg subtiele, maar belangrijke verandering kan zijn. Dus God is liefde en dus haat hij het als jij negatieve troepen appt over andere mensen achter hun rug om. Dat haat hij. En Jezus zegt, je moet niet alleen niet mensen vermoorden, Matthäus 5, maar ook als je ze een dwaas of een leeghoofd noemt, dan zul je moeten antwoorden aan het vuur van de hel. Dan denk ik, okay. Ja. En dat is dus de liefde van God. Dat is dus de liefde van God. Dus de liefde van God, dat is een probleem als ik er niet wat mee doe. Ja. Ik denk dat dus heel concreet maken. Niet vaag abstracte woorden boven hun hoofd. Gewoon inzoomen erop. Okay, wat betekent dat? En eerlijk zijn, gewoon over jezelf vertellen. Weet je, ik merk, zowel in discipelschap als je kleine groepen leidt, als je gasten begeleidt, als in de prediking. Weet je, gewoon daar transparant in zijn. Joh, ik weet nog, ik heb afgesproken bij Opwekking, de Pinksterconferentie afgelopen vorig jaar. En nou, dan wil je natuurlijk heel nederig blijven en zo. Dat denk je dan. Maar toch mislukt dat, weet je wel. Ik had vrijdagavond gesproken en best wel tof en best wel leuk. En dan sta je voor een grote tent. En dan onbewust denk je, nou, ben ik wel een belangrijk mannetje. En ik moet bij de VIP zitten. En bij de genezingsdienst zondagavond was er in één keer geen plek op de VIP. In de VIP-rijtjes, daar zo bij het podium, weet je. En mevrouw zei, mevrouw is super lief en nederig. Die zegt, joh, misschien moeten we even gewoon naar achter. En ik hoor mezelf zeggen, nou, als wij naar achter moeten, dan ga ik wel naar huis, hoor. Heel beledigd, weet je. En de aanbidding begon en ik deed mijn handen in de lucht. En ik merkte zo ook, wacht eventjes. De Heer is er niet meer. Waar is de Heilige Geest gebleven? En ik zeg, Heer, wat is er? En meteen woorden van God in mijn hart. Ja. De Farizeeërs, die zijn gek op de ereplaats in de synagogen. Bam, weet je, die overtuiging van zonde komt weer. Zodra ik me weer op hem bericht. En ik moest me zo diep bekeren. En ik, oh flip, weet je, wat is het? Gewoon, ik blijf er altijd vatbaar voor. Ik heb altijd God nodig om me scherp te houden. Om dicht bij hem te blijven. En daar gewoon eerlijk over zijn. Zowel in je prediking als in je persoonlijk begeleiden van mensen. En je voorbeeld zijn. Daarmee bouwen we een cultuur met elkaar.
Ja. Ja. En er zijn toch wel een aantal mensen die dan soort van die godsvrees dat toch niet heel erg ervaren als richting God toe, maar richting de mens toe. Dus ze hebben dat nodig om dat van de andere mensen continu te horen. Want God heeft gezegd en God is liefde en God is dit en God is dat. Maar we moeten eigenlijk God meer vrezen dan de mensen.
Ja.
Waarom is dat?
Ja, kijk, mensen zie je voor je. En die reacties zie je meteen. En God is meestal onzichtbaar. Ja, kijk, als je God niet vreest, dan ga je automatisch mensen meer vrezen. En dan ga je alles doen om hun reactie maar zo goed mogelijk te houden. Dus dat is waarom Jezus het zegt, joh. Ja. En dan ga je meepraten. Dan ga je zeggen, nou oké, doe maar dan. Oh, willen jullie trouwen? Hebben jullie relatie? Oké, doe maar, weet je wel. Ja, weet je wel. Terwijl je van binnen weet je, volgens mij is dat niet oké, weet je wel. Wil je hiermee verder gaan? Ja, ach, ja, ik wil geen problemen. Ja, dus het is het een of het ander. Ja, mm-hmm. Dus de mening van mensen, de populariteit van mensen. Gaat gelukkig loopt het soms wel samen, hè, maar over het, heel vaak is het wel kiezen. Ja.
Ja. Hey, voor de mensen die Christian niet zien, zoals ik hem zie, hij is een man vol vreugde. Dat is niet alleen, niet alleen in zijn spreken, maar dat straal je ook echt uit. Terwijl je tegelijkertijd dus ook een man bent vol godsvrees. Nou, vrees en vreugde kan dus heel goed samen.
Ja, man.
Leg dat eens uit.
Psalm 25, vers 14 staat: de vertrouwelijke omgang van de Heer is met wie hem vrezen. En juist dat je dat diepe respect voor hem hebt. En niet een God naar je eigen beeld maakt. Een knuffelgod die alles goed vindt. Juist dat zorgt ervoor dat je het aan kan. Om heel vertrouwelijk, heel intiem met hem om te gaan. Heel erg van hem te genieten. Juist. Zeg maar, echt ontzag voor God is eigenlijk de enige manier om echt die vreugde zo te ervaren. Want ik weet zeker dat als je een God maakt naar je eigen beeld, dan is het toch een knagend gevoel in je hart. Want de Heilige Geest blijft ergens in je geweten spreken van, weet je, er klopt iets niet. En je probeert hem maar weg te drukken. En je kunt nooit die echte vreugde ervaren van helemaal gewoon vol worden van Jezus. Dus het zal altijd een soort nep verhaal moeten zijn, wat je jezelf en anderen moet vertellen. Dus echt godvrees is de enige manier om echt die blijdschap van de Heilige Geest te ervaren. Zelfs in je diepste troep moment waar je in zit, zeg maar. Ja.
Misschien in het verlengde van wat je net zegt, kun je deze tekst uitleggen. Zij die God vrezen, aan hem openbaart hij de geheimen van zijn verbond.
Ja, dat is de andere vertaling van Psalm 25, vers 14. Ja,
ja, ja, we hebben alle twee verschillende Bijbelvertalingen in ons hoofd.
Ja. Ja, ik ben echt een HSV-mannetje. Voormalig MBG bekeert dat HSV. precies. Dus hetzelfde, weet je. Ja. Echt diep ontzag voor God. Weet je, een God die mij in elkaar mag slaan. Een God die het recht heeft. Het recht had en het recht heeft om mij in de hel te gooien. Dat heeft hij gewoon. Voor wat ik gedaan heb. Ik weet gewoon. En die openbaring dat hij dat dus niet doet. Dat hij bereid is te bloeden voor mij. Terwijl ik het recht had op niks anders meer dan de dood. Ja, dat geeft je zo'n zekerheid van zijn liefde. Mm. Weet je nou. Het kan niet te erg worden, zeg maar. Maar met dat wel de duidelijke Bijbelse gedachte, ja, ik kan dus ook afdwalen. En het is niet zo, ik kan nou erop losleven, een soort goedkope genade. Mm. En dan ben ik alsnog vergeven, weet je. Maar God wil mij dus dicht bij hem houden. Hij wil mij bewaren voor struikelen. Hij wil dat ik ga volharden tot het einde en dan gered word. Ja.
Filippenzen zegt, en ik lees niet de HSV, ik lees in het Engels.
Yo, dat is jouw probleem, jongen.
Ja, ik weet ook niet. Maar work out your salvation with fear and trembling. Is dat dan hetgene ook wat je bedoelt?
Ja, ja. Ja, zeker. Gewoon, dus God blijft je aansporingen geven. Om niet alleen een geloof op papier te hebben of in je mond. Maar echt het ook uit te werken. Dus er ook echt handen en voeten aan te geven. En dat betekent werken. Ja. En daar houden mensen niet van. Dan denken, ja, ik hou niet van moet dingen moeten en zo. En lekker niks doen. En dat wil ik ook. Ik hou ook van de relaxen en chillen. Maar soms zeg gewoon, nee, je moet aan de bak. Weet je. En je kunt nu wel dit roepen en geloven. Maar nu moet je laten zien. Toen God zei, joh, verlaat je land. Begin een nieuwe kerk in het Caribisch gebied. Mensen denken, als je lekker in de hangmat liggen. Ik wist meteen, dat betekent diep sterven aan mezelf. Ik had gewoon geen zin. Maar toen God zo duidelijk begon te spreken, ging ik allemaal tekenen vragen, hele moeilijke tekenen, weet je wel. Laat er maar een Arubaanse voorganger op mijn pad komen die me zegt, God heeft me op je pad gebracht. Ik dacht, nou, die ken ik niet, dat is zo moeilijk. En toen dat in één keer wel gebeurde, weet je wel, ik zakte door de grond. En ik kreeg nog 2-3 profeten, één aan de telefoon en eentje ergens rondliep. En toen wist ik, als ik nou niet doe, als ik nou niet het uitwerk, het handen en voeten gaan geven, echt in actie kom, ja, dan slaat het nergens op dat ik met mijn hand in de lucht sta. Jezus, mijn leven is van u, u bent de Heer en alles. Ja, dus ik moet het nu gaan uitwerken. En wee mij indien ik het evangelie niet verkondig. Weet je wel? Dan laat ik door mijn daden zien dat ik het niet meer geloof.
Ja. Ik vind het ook mooi dat je zegt, echt, het is echt sterven aan jezelf. En gaat doen wat God zegt dat je moet doen. Dus ja. Onder andere ook die vrees voor hem hebben.
Ja.
Dat is het. Hey, het kan zijn.
Blij en vrolijk sterven aan jezelf.
Ja.
It's a happy funeral, hoor.
Ja. Elke dag opnieuw.
Hey, het kan zijn dat je nu luistert naar dit verhaal en het raakt je. En terwijl je luistert denk je van, hey, maar weet je, ik leef misschien niet zoals ik zou moeten leven. Zometeen komt Christian terug en dan gaat hij jou direct aanspreken. Voor nu gaan wij luisteren naar een nummer van Pat Barrett. En het nummer heet Build My Life. En daarin zingt hij, holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. En dat is dan ook echt ons gebed voor jou, dat jouw ogen open gaan voor die wonderbare, prachtig mooie, maar ook heilige God die wij dienen. We gaan luisteren naar Pat Barrett met Build My Life.
Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, we live for you. Holy, there is no one like you, there is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and breath we could ever breathe. We live for you.
Radio. Mis niets van wat God doet in Nederland.
Dit is Revive on God Radio. Mocht je net inschakelen, dan heb je een fantastisch gesprek met Christian Tan gemist. Maar niet getreurd, je kan deze uitzending terugluisteren als podcast op Spotify. We gaan zo meer horen van Christian, maar eerst...
Testimony time. Wat doet God in jouw leven?
Ja, we gaan zo bellen met Joy. Christian, wie is Joy?
Joy zit in ons team waar we een kerk mee starten in Enschede. Ik liep door Enschede in 2019. Ik ken daar niemand. En God zegt, hier moet je ook een kerk starten. 1 week later sprak ik bij Heartbeat, ergens anders in de provincie. En ik zei 100 kerk in 10 jaar, voor me, 1 zinnetje voor mijn preek. En God zet Joy en haar man onder stroom, soort van. En die kwamen naar me toe, Enschede. Je moet in Enschede starten, gaan we je helpen. Dus zei ik meteen, oké, dus dat zijn we aan het doen.
Ja. Wow. Heel goed. Nou, we gaan bellen met Joy.
Hoi met Joy.
Ja, Joy, welkom in de uitzending met Robert-Jan van Revive.nl op God Radio.
Hi.
Hallo Joy. Zit hier wat mensen, willen je even groeten?
Joy, hey!
Hi Joy.
Hi Chris, hallo.
Hey. Hallo.
Ja. Hey Joy, je hebt een getuigenis voor ons, waar we je heel dankbaar voor zijn. Waar begint jouw getuigenis?
Ja, ik zal gewoon even een klein beetje context schetsen waar wie ik ben en waar ik vandaan kom. Ja. Ik ben dus Joy en 32 jaar geleden ben ik geboren in de Bijlmer. maar dat tezijde. Ik ben altijd echt een kerkmeisje geweest. Ontzettend genoten van Jezus. Van jongs af aan al hebben mijn ouders mij... Echt laten weten wie Jezus is. En tegelijkertijd merkte ik ook wel heel erg dat ik heel erg in het wetticisme ging zitten. Ik weet niet of dat aan de kerken ligt waar ik in geweest ben. Of hoe ik in ieder geval het allemaal had begrepen. Maar bij mij werd het als kind, denk ik bij iedereen, wel heel erg duidelijk gemaakt. Dit is goed, dit is niet goed. Maar de achterliggende gedachte eigenlijk nooit. En dat vond ik best wel ingewikkeld. Maar daar kwam ik pas later achter dat ik dat ingewikkeld vond. Want eigenlijk vond ik dat in het begin wel best wel prima. Van duidelijk, ik mag niet roken. Ik mag niet drinken. Geen seks voor het huwelijk. Al die standaard dingetjes wat mensen denken, die niet eens gelovig zijn, denken, oh, dat hoort bij het geloof. Die wist ik allemaal wel, maar ik snapte niet waarom. En toen ik wat ouder werd, en ik denk dat het ongeveer 10 jaar geleden was, merkte ik van, oh, ik ben eigenlijk heel veel aan het doen uit eigen kracht. Ik zocht eigenlijk een soort van verlichting van mijn geloof. Als ik het een beetje kan benoemen als rechtschristen zijn, wat conservatieve christen zijn, ging ik heel erg doorslaan naar het linkse, naar het liberale. En zo erg op de lijntjes lopen dat ik dacht, misschien is Jezus wel alleen maar liefde. Is Jezus wel een soort van hippie in mijn hoofd? Ja. Die alles oké vindt. Die eigenlijk zonde, de wet is vervuld. Dus eigenlijk hoef ik niks, ook niks meer met die zonde te doen. En ze ging een beetje op het randje lopen van, wat hoort nou echt bij wat ik denk dat christen zijn is? Ik was gewoon een beetje aan het experimenteren. Van hoe zou God het nou vinden als ik heel veel moeilijke vragen aan God stel? Die eigenlijk ook helemaal niet waar ik per se een antwoord op wilde. Maar gewoon lekker vrij zijn daarin. En ook thema's die helemaal niet gingen over God. Ja, ik ben gewoon heel erg breed gaan kijken. Dus bijna denken van, oké, als je moslim bent, zou je dan misschien ook naar de hemel kunnen? Want ja, zij weten niet anders. En allemaal dat soort ideeën ging ik een beetje voeden in mijn hoofd. En daardoor werd ik een soort van vrije christen. Kan ik het zo noemen? Vrije
christen. Dat kan je zeker zo noemen.
Niet werkelijk echt vrij hoor. Ja. Maar
liberale denken. Ja. Christen. Ja.
Ik weet nog dat ertoe leidde dat ik op een gegeven moment over onderwerpen van de Bijbel ook ging nadenken. Geloof ik dat nog wel? Geloof ik werkelijk waar nog in de God van wonderen? Geloof ik nog dat genezing bestaat? Geloof ik dat wat Jezus allemaal in de Bijbel heeft gezegd over bepaalde onderwerpen, geloof ik daar nog in? En dat liberale, en dat ging echt een beetje de overhand nemen, dat ik op een gegeven moment echt op het punt stond, geloof ik überhaupt wel dat God nog bestaat? En Het lijkt dan alsof het heel vrij is, hè, dat liberale denken over God. Maar tegelijkertijd merkte ik dat ik zo ver van God af ging staan. Dat ik niet meer de God van de Bijbel geloofde. En ook op een gegeven moment dacht, is de Bijbel wel echt het woord van God? Of is dat gewoon een geschiedenisboek? En op een gegeven moment dacht ik, weet je wat, ik wil dit gewoon met God bespreken. Want in die tijd heb ik God eigenlijk nooit losgelaten. Ik was altijd wel bevriend met God. Alleen mijn perspectief van God was meer gevormd naar zoals ik het zou willen zien. Dus ik had een soort van Jezus in mijn hoofd bedacht die niet per se overeenkwam met wat ik in de Bijbel las. Ik las op dat moment ook weinig Bijbel, want ik dacht, ja, ik snap het toch allemaal niet. Hoe kan nou God altijd dezelfde zijn geweest, vroeger, nu en in de toekomst? Maar zie ik Jezus nu en die is hartstikke vol met liefde. En zie ik in het Oude Testament dingen voorbij komen waarvan ik denk, huh, hoe kan dat? Hoe is dat overeenkomstig met hoe ik Jezus nu meemaak? Op een gegeven moment heeft God me echt uitgedaagd. Dat was tijdens een opwekkingsweekend bij de Teen Zone, waar ik zong. En dat God zei, weet je, Joy, hoe lang heb je al niet voor mensen gebeden? Toen dacht ik, ja, heel lang niet. En waarom niet? Ja, ik was er altijd zo vrij in, hè, dacht ik hier. Hoezo doe ik dat niet meer? Ik denk, ja, omdat ik bang ben dat ik misschien teleurgesteld raak of zo. Ik zeg, God, bid eens voor mensen weer. Ga eens, stap daar weer eens in uit. Ik dacht, oh ja, let's do it. Dus ik ging eigenlijk gewoon steeds meer weer gehoorzamen naar wat God van mij vroeg in dat soort kleine dingetjes. Voor mensen bidden. Op een gegeven moment merkte ik, oh hey, ik krijg weer woorden voor mensen. Ik dacht, nou even testen of dat ook wel echt van God is. Ik ga het gewoon eens naar die persoon toe en ik ga gewoon eens vragen of dit overeenkomt. Daar kwam overeen. Ik denk, oh, misschien hoor ik de Heilige Geest toch wel weer. Dus zo merkte ik een klein beetje weer dat er ingang kwam van God. Want God is wel weer die God, die bovennatuurlijke God. En niet dat ik daaraan hoef te twijfelen. En ik begon weer een beetje in mijn zoektocht verder. En toen kwam ik met Christian in contact. Ik zat toen helemaal in de sferen van homoseksualiteit. Nou, daar heb je eigenlijk in de kerk al heel veel verdeeldheid over. En ik dacht, dat is normaal. Je kan niet zeggen over homoseksualiteit, het is een heel gevoelig onderwerp, een heel moeilijk onderwerp, dat gemakkelijk is. Dat je daar bijvoorbeeld weet van, oh, nou, weet je, de Bijbel zegt dit, dus het is gewoon zo. Iedereen, dacht ik, elke christen moet zeggen, homoseksualiteit, dat is een moeilijk onderwerp. Ja. Dus ik ging met Christian, was ik om tafel.
Christian is al aan het lachen.
en ik zei tegen Christian, oh, maar dit is toch echt zo'n moeilijk onderwerp, homoseksualiteit. Nou, ik zeg Christian een beetje zo bedenkelijk kijken. Ja, zegt hij, ik heb er heel veel over gelezen, heel veel onderzoek naar gedaan. En ik denk dat ik er wel uit ben, zei hij. En ik dacht echt in mezelf, oh, dat is echt vet hoogmoedig. Dat kan je echt niet zeggen. En ik weet nog dat ik dacht, ik heb er ook in verdiept. Dus ik ga hem gewoon echt in een vragenvuur, ga ik hem gewoon alles vragen wat ik denk dat ik weet. En ik dacht echt, ik heb echt goede argumenten. Dus ik zat in de auto met hem en ik denk dat het wel twee uur lang was en ik was hem gewoon aan het vragen en hoe zit dit dan en hoe zit dat dan en in het gesprek dacht ik, hey, als de Bijbel werkelijk waar is, dan heeft Christian nu ook gewoon gelijk, want hij onderbouwt het met de Bijbel en ik onderbouw het met mijn gevoel. En toen kwam ik eigenlijk, ging God me uitdagen, Joy, geloof jij mij? Mag ik gewoon God zijn van de Bijbel? Geloof jij dat mijn woord de Bijbel is en dat dat waar is? Of neem jij een iets aan waarin je denkt dat ik dat ben? En dat is voor mij zo'n kantelpunt geweest. Op een gegeven moment dacht, ik wil u aannemen op basis van wat ik lees in de Bijbel. Omdat als ik dat niet doe, ik gewoon zo afslag kan nemen. Omdat, wie ben ik? Wie ben ik dat ik kan denken dat God, dat God iets is wat ik bedenk dat hij is. En op een gegeven moment toen ik de Bijbel als mijn fundament van God ging aannemen, zag ik ook veel meer zijn lijn. Snapte ik ook veel meer dat God hetzelfde is, vroeger, toen en nu. Oh ja. Dus snap ik wat hij in het Oude Testament, dat hij die God was, die hij nu nog steeds is. En dat hij ook toen liefde was en dat hij nog steeds liefde is. En ik zie, omdat ik juist de Bijbel als mijn leidraad veel meer heb genomen en als mijn fundament heb genomen, zie ik ook dat mijn perspectief van Jezus daardoor veel duidelijker is geworden. Mm. En dat God ook veel meer kracht in mij kracht in mij geeft en dat bevestigt. En ja, ik merk inderdaad dat ik nu veel meer word uitgedaagd ook in het heilig leven. In plaats van, ik noem het altijd, ik loop net de hemel binnen bijvoorbeeld. Dat ik net een stapje over die drempel zet. Dat ik denk, oh yes, ik ben binnen. Maar dat God zegt, maar ik wil meer voor jou.
Ja, Joy, dankjewel. Ik denk dat je heel mooi hebt beschreven hoe God je gebracht heeft van een liberaal christen naar iemand die weer terug is bij de God van de Bijbel.
Juist.
Dankjewel daarvoor.
Ja, graag gedaan.
Daarbij, Christiaan, ook dankjewel voor jouw rol daarin.
Ja, God is goed.
Absoluut.
Heeft een goede Bijbel gegeven.
Zijn woord is goed.
Te gek, Joy. Mooi.
Hey Joy, dankjewel. Dankjewel voor je tijd. Dankjewel voor je getuigenis. En we zien uit naar alle getuigenissen die voortgaan komen uit de gemeente.
Leef Enschede.
Yes, come on.
De leef met de meeste A's.
Ja,
leef.
Enschede.
Hey, heel veel zegen daar in Enschede. En bedankt voor je tijd. All right. Hey, tot ziens, Joy.
Dankjewel.
Doei. Aldus Joy. Goed verhaal.
Mooi hoe mensen dan ineens zo dat besef hebben en dan hun hele leven heeft dan een soort ommekeer.
Ja.
Ze dan echt kiezen voor God en die heiligheid waar je het eerder over had.
Ja.
Fantastisch.
En hoe liefdevol dit ook gegaan is.
Ja.
Niet God die er even keihard weet je wel, maar op een hele liefdevolle manier weer teruggebracht heeft. Naar
mm-hmm. Ja.
Hey, mooi. Fantastisch, mooi. Hey, we gaan schakelen. Meneer Tan.
Yes.
Stel de mensen die aan het luisteren zijn en die hebben geluisterd naar hè, wat jij verteld hebt over heiligheid en over godsvrees. Wat zou je die mensen willen vertellen?
Weet je, in 2 Korinthe 11 staat zegt Paulus tegen de kerk die hij gesticht heeft in Korinthe. Joh, als er mensen komen, andere predikers, en die preken een andere Jezus, dan accepteren jullie dat allemaal zomaar. En dat is niet oké, dat is niet de bedoeling. En als je daarover nadenkt, dat besef je dus, het is mogelijk om misschien wel de goede naam, Jezus, te horen, daarin te geloven, maar dat je misschien een hele andere Jezus gelooft, of een andere Jezus zelf ook doorgeeft, dan de echte Jezus, eigenlijk wat we net een beetje gehoord hebben. Dat is iets waar we gewoon met z'n allen gewoon bij elkaar op moeten letten. En wat ik mooi aan het verhaal van net vind, weet je, God snapt het dus ook, weet je. En hij weet hoe ons hart is en hij wil ons liefdevol terugleiden. Maar ook wel duidelijk en waarschuwend. Maak geen Jezus naar je eigen beeld. Het gouden kalf in de tijd van Mozes, toen hij de berg afkwam en zijn broertje had een gouden kalf gemaakt. We denken allemaal dat was een of andere afgod. Maar die gaven ze gewoon de naam Yahweh, de naam van de Heer. Dit is de Heer. Alleen hij ziet er zo uit. En ze maakten. En het was een kalf en het was een god gemaakt volgens de cultuur waarin ze opgegroeid waren in Egypte. Leken die goden ook allemaal op dieren. Dus als jij, je kunt wel een Jezus geloven, maar misschien heb jij een Jezus gemaakt volgens de cultuur, volgens de tijdgeest waarin je opgroeit. En weet je, als we gewoon zeggen, Heer, bewaar me daarvoor, dan gaat God je daar de ogen voor openen. En kijk, Jezus zegt, Johannes 1, daar staat, Jezus heeft het hart van God laten zien. De glorie van God, het echte volle karakter van wie hij is. Het volle gewicht van wie hij is. Vol van twee dingen, genade en waarheid. En weet je, God is liefde. En dat betekent, liefde is dus genade en liefde is waarheid. En die balans die zien we overal, weet je. Op school natuurlijk moet er genade zijn, er moet begeleiding zijn, er moet hulp zijn en een troostend armpje als je gevallen bent op de basisschool en een mentor en een decaan en mensen die je helpen, dus die naast je staan, genade. Maar we kunnen niet zeggen, iedereen krijgt automatisch een diploma. Er moet wel iets gebeuren. We zien het in de sport, weet je wel. Natuurlijk is het begrip als een voetballer eventjes heet gebakerd, een scheidsrechter op hem afkomt staan, maar er zijn wel straffen en iedereen, ja. Niemand vindt het normaal als er geen rode kaarten zouden zijn. Dus die balans die zien we overal. We zien het in de rechtspraak en de politie. Dus ja, er moet genade, er moet hulp zijn. Er moet menselijke maat zijn, maar er moet ook waarheid zijn. En waarheid zonder genade is hard en is veroordelend. En is daardoor geen waarheid meer. Ja, omdat ze niet het hart van God laat zien. Je moet dit doen en zie zelf maar hoe je erbij komt. Maar genade zonder waarheid, weet je, dat is slap, dat is onverschillig en is daardoor geen echte genade meer. En God is allebei. God is liefde. God is dus genade en waarheid. Liefde is genade en waarheid. En weet je, staat in de Bijbel ook. Let dan goed op de goedheid en de strengheid van God. Romeinen 11, vers 22. Joh, let op allebei. Niet op het een en niet op het ander. En in onze tijd is het dus vooral zo. Ja, weet je, we houden ervan dat Jezus de vriend van zondaars is. En dat is hij ook. En dan moeten wij ook meer worden. Hij at met de hoeren, met de tollenaars en met de zondaars. En dan moeten wij ook veel meer gaan doen. Weet je, God ons ook in moeten leren, moeten onderwijzen. Zolang die mensen zich geen christen noemen, kun je ook eerlijk tegen ze zijn. Joh, je kunt met ze omgaan en mensen laten farizeeërs maar schande spreken dat je te veel met rare mensen omgaat, weet je. Zolang je ze maar niet voor de gek houdt, je bent automatisch al vergeven en gered zonder dat je bekeert, weet je wel. Die genade van God, Romeinen 2 staat, heeft als de bedoeling om ons tot bekering te brengen. En dat deed Jezus ook, hij ging eten met Zacchaeus. De landverrader, de IS-jihadist, weet je wel, de NSB'er. Daar ging je mee eten, iedereen sprak er schande van hem. Hij zei niet, je bent automatisch vergeven. Nee, maar pas toen hij zei, ik bekeer me, ik geef alles terug, ik ga veranderen. Toen zei hij, weet je wel, deze persoon, zijn zonden zijn vergeven. Dus we houden van die kant van Jezus. Maar diezelfde Jezus zegt ook, als iemand die zich wel christen noemt, diezelfde dingen doet en zich niet wil bekeren, dan moet je ze in 4 stappen uit de gemeente zetten. Nou, heftig, jongen. Ik moest dat doen. Ik was net de 27-jarige voorganger net begonnen. En we moesten mensen uit de kerk zetten. En ik kon bijna niemand vinden die dat ook echt gedaan had. Omdat het gewoon niet meer gebeurde. Maar we hebben het moeten doen. Het was super heftig. Mijn hart klopte in mijn keel aan alle kanten. Chaos overal. Maar we hebben het gedaan. En daardoor is het, ja, de gemeente verdubbeld. Die persoon die we eruit zetten is uiteindelijk tot bekering gekomen dat ze ziek werd. Wat we niet hebben gevraagd, is een goddelijk ingegrepen, wonder na wonder, kan ik vertellen, door dat ene ding. En we hebben en er viel letterlijk een diepe ontzag over iedereen die ervan hoorde. Precies zoals in Handelingen 5 ook lezen met Ananias en Safira, die dood neervallen in de kerk, omdat ze liegen, weet je. Datzelfde zagen we gebeuren. Ze zagen, wow, God doet echt wat zijn woord zegt. Maar wij moesten wel die stap zetten. En die kant, ja, die is veel minder populair. Maar Als we dat weer herontdekken, dat is ook de sleutel om de kerk gewoon weer vol te laten lopen. Ik heb geen twijfel over. We zien door Gods genade, echt alleen door Gods genade, zien we elke kerk die we stichten, elke plek waar God ons geplaatst heeft, zien we groeien, we zien doorbraken. Ik heb de battles zien veranderen van een plek waar gewoon, ja, nou goed, ik wil niet te slecht over de tijd daarvoor praten, maar laten we zeggen, dat is een dikke opwekking gewoon geweest. Overtuiging van zonde kwam over de hele groep. Ze kwamen massaal naar voren. En het hele park ging op de kop, weet je wel. In plaats van vandalisme, vechtpartijen, mensen naar huis sturen, seks, drugs, rock en roll op een christelijke camping, wat daarvoor best wel was, was het grootste probleem geluidsdichte plekken zoeken, omdat jongeren en tieners en twintigers waren alleen maar de hele nachten door bidden en zingen en niet stoppen, weet je wel. Gewoon doordat we de volle Jezus prediken, dwars door de tegenstand ook heen. En we zagen het in Zutphen, wat ik eerder vertelde. We zien dat nu weer, weet je wel. Ik was laatst op een plek en met allemaal alleen maar tieners, 600 tieners. En ze zeiden, joh, ze hebben allemaal een telefoon bij zich. En alsjeblieft, preek 10 minuten. En met veel grapjes. Nou, dat kan ik wel, grapjes. Maar 10 minuten vind ik moeilijk. Dus ik zei, joh, geef me wat meer tijd. Ik heb uiteindelijk 1,5 uur gepreekt. Er is geen telefoon te zien geweest. Kinderen met ADD die geen 5 minuten konden opletten, weet je wel. Die hebben volle aandacht, konden hele preken navertellen. Ik heb ze helemaal meegenomen in dat verhaal. God is liefde en dus heb jij een probleem. Want dat betekent, alles wat je iemand aandoet, daar ga je God in tegenkomen. En helemaal zoals we meegenomen de wet van Mozes, dat we de bloed aan onze handen hebben en dat daarom Jezus moest komen. En de enige deal is, weet je, je smerige handen op zijn bebloede hoofd leggen en al je troep aan hem overdragen. Maar de genade van God wordt zoveel groter als we de diepte van de zonde van de mens en de rechtvaardigheid van Gods oordeel daarover, als we dat gaan toelichten. Na 1,5 uur, jongen, heb ik zelf maar gestopt. Maar weet je wel, voordat ik ging bidden, weet je wel, ze begonnen te huilen, ze begonnen om naar elkaar toe te gaan. En ze waren tientallen, alleen al die tientallen conflicten
die spontaan werden opgelost. Direct mensen zochten elkaar op. Ik moet het nu met je goed maken. Andere plekken begonnen ze gewoon tijdens de preek begonnen ze het gewoon te jammeren en te schreeuwen, weet je wel, dat ik nog niet eens klaar was. En de verandering is blijvend. Ik ben naar andere plek geweest met 150 gasten die de Alpha-cursus deden, allemaal een beetje twijfelend, randkerkelijk. 100% uiteindelijk tot bekering gekomen. Echt een uitbraak, weet je, van God. Als we dit weer durven te vertellen. Genade en waarheid, volle Jezus. Weet je, Gods geest zalft dit met kracht, met tekenen en wonderen. We hoeven niet meer kleine wondertjes op te kloppen. Kijk eens, weet je, God doet het gewoon zelf. En dit is nog steeds, door al de eeuwen heen, het is nog steeds ook in deze tijd de sleutel om onze kerken weer gewoon vol van de glorie van God en vol nieuwe mensen en jonge mensen die te gaan krijgen waar ja, in Nederland weer terug te brengen tot God.
Mooi, amen. En dat is wat we willen, een kerk vol glorie, vol van Jezus, vol liefde van God, maar ook vol van Gods vrees en zijn heiligheid. Want als we straks voor Jezus staan en zo onder de druk zijn van zijn schoonheid, kunnen we niets anders dan onze kronen afdoen en die aan de voeten leggen van Jezus. We gaan luisteren naar een lied van Chris Tomlin en het lied heet We Fall Down.
We fall down. We lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of mercy and love at the feet of Jesus. And we cry, holy, holy, holy. And we cry,
we zijn weer terug naar een heel mooi programma met Christian Tan. Nog even kort, Christian, als mensen meer willen weten over Meer Jezus, waar moeten ze dan zijn?
Meerjezus.nl.
Meerjezus.nl.
Hartstikke mooi. Dat is wat we willen, meer van Jezus. En als jij gelooft in de missie van Revive en het brengen van Gods nieuws, dan willen we je graag de mogelijkheid geven om te geven. En dat kan via www.revive.nl/steunrevive.
Yes. Hey, heb jij een mooi getuigenis naar aanleiding van dit programma of en in een eerder programma, dan willen we dat graag van je horen. Je kan je verhaal sturen naar www.revive.nl/contact. Hey, dit programma is weer op zijn einde. We willen jullie danken voor je aandacht, danken voor je voor jouw aanwezigheid ook, Christian.
Super tof. Heel leuk. Ja.
Yes. Hey, en we zijn God dankbaar voor jou, voor jouw bediening en ook voor je boodschap.
Absoluut.
We weten dat jij al veel vruchten op je leven hebt, maar we geloven dat er nog veel meer vrucht gaat komen. We staan aan een mooi begin van een machtige, machtige beweging in Nederland.
Come on. En amen, amen.
Belangrijke man van God in die beweging. So, thank you.
Dankjewel.
Allemaal tot volgende week.
Tot dan. Fijne avond. Doei.
Tot ziens. Doei, doei.
Revive.nl op God Radio. Mis niets van wat God doet in Nederland. God.